Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Welkom. Ja, daar zijn we weer. Appie Injiel. Goedenavond, luisteraars. Zondag 21 januari, het nieuwe jaar 2024. En met mij in de studio twee speciale talentvolle gasten. Daar gaan we zo, die gaan zich straks aan jullie voorstellen. Ja, mijn naam is Judith Molle, Lenoble. En ik ben hier normaal altijd met Margot Lewol. Maar die is nog aan het genieten van een heerlijke vakantie. Wel verdiend ook. Shout-out to Marga en Daddy. Geniet er nog even van. Ik mis je wel. Maar ik heb Eugène Let Laura in de studio die de techniek verzorgt. Dus het gaat helemaal goed komen. Nou, nogmaals welkom. Even een korte terugblik, want we hadden 17 december een uitzending. Die hadden we opgenomen, waarin we langs zijn geweest bij Tante Shima en Ridderkerk bij de moskee Bait al-Rahman. Ik hoop dat ik het goed zeg. En daarna zijn we bij oom Wilfried Kools geweest in Culemborg. En over zijn boek en levensreis hebben we het gehad. Stem van duisternis, stem van licht. Nou, daar is een reportage van gemaakt. En die is op YouTube terug te kijken. En die is al 600 keer bekeken. Nou, dat vind ik wel... met een beetje kriebels in mijn buik, ja. Erg leuk. Bedankt voor alle hartverwarmende reacties. En ook goede tips die we gehad hebben. Dus dank je wel. Nou, genoeg over ons. We gaan naar onze gasten toe. Ja, ik voel me zeer vereerd met deze twee gasten. Talentvol. Allebei talenten die ik niet bezit. Naast mij links zit oom George Sapakua. Dank u wel. Fijn dat u er bent.
Goedenavond, dank je wel.
Kom zo bij je terug. Ja. En aan de andere kant Malessi Latumahina.
Ja.
Welkom.
Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, bijzonder. Nou, welk talent, dat is misschien denk ik bij de meesten wel bekend. Maar daar komen we straks op terug. Nou, nogmaals welkom. Maar oom George, ik ga met u beginnen. U heeft onze mooie tune gemaakt. En toen hadden we gelijk gezegd, zoals Marga dat goed kan. Die boekt u dan gelijk.
Ja.
Uitzending. Ja. En dan kan je geen nee zeggen, hè?
Nee.
Nee, ik ken dat.
Dat kan niet.
Nou... Wilt u toch voor de luisteraars thuis uzelf voorstellen aan de hand van de vijf Appie Injiel vragen, noem ik het maar. Wie bent u? Wie is uw vader? Wie is uw moeder? Waar staat uw huis? Mm-hmm. Waar staat uw kerk, als die er is? En wat is uw Appie Injiel?
Oké, ik ben George Sapakua, 63 jaar, getrouwd, 2 kinderen, een schoonzoon en een kleinzoon, sinds kort.
Oh, leuk. Gefeliciteerd. Ja. Ja.
En in het dagelijks leven ben ik gitaardocent aan 2 muziekinstellingen in het Hoge Noorden, Groningen. Dat doe ik al 30 jaar. En daarnaast ben ik actief als muzikant in de weekenden. En overal tussendoor waar het gaatje is. Dat doe ik. Goed, ja, verder. Dat is eigenlijk mijn leven, de muziek. Muziek maken door de week in het weekend.
Nice. En uw vader en uw moeder?
Mijn vader is Hubertus Domingos Sapakua uit Amhei. Mijn moeder is Wilmintje Latuni. Ook het aan mij. Zij is zelf in Bato Djadjar geboren, bij Bandung. Omdat mijn opa dus toen de tijd daar gelegerd was. En we hebben in totaal... Nu zijn we met z'n 10, maar we waren in totaal met z'n 13 kinderen.
Jee, wow.
De oudste die zijn helaas al heel vroeg overleden. Maar we zijn nu nog met z'n 10. Allemaal jongens en meisjes, 5 jongens, 5 meisjes nu. Allemaal ook muzikant, als het ware. Zingen en spelen.
Mooi.
Goed. En ik woon zelf in Vauxhall, vlakbij Hoge Zandsappermeer.
Nog nooit van gehoord. Vauxhall, zei je dat?
Vauxhall. Hoge Zandsappermeer, de Veenkoloniën.
Ja, nee. Ik
dat
rijtje
moest
je
vroeger leren.
Topografie gaat.
Ja, nou ja, als je Hoge Zand hoort, Groningen, slag van aardbevingsgebied. Daar
wonen. Ja. Ken Appingedam en dan...
Nou, dat is een stuk verder. Okay. Appingedam, Delfzijl.
Ja.
En wat was er nog meer de vraag? Wat is mijn...
Waar staat uw kerk?
Mijn kerk staat in Vauxhall, maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zo kerk dat ik iedere week naar de kerk ga. Ik kom er wel, regelmatig, maar dat is meestal omdat er dan iemand is overleden.
Ja.
Dat is mijn aanwezigheid in de kerk.
Ja, nou ja, het is ook goed, toch? Dat de kerk daar gelukkig nog voor is.
Ja.
En uw Appie Injiel, dus wat is uw levensmotto? Of,
als ik naar mijn ouders kijk, dan is alles in het teken van geduld en een onwrikbaar geloof.
Oh, mooi.
Gezien een ervaringen door in het leven is dat voor mij altijd een leidraad geweest.
Mooi.
Blijf gewoon jezelf bescheiden.
Ja.
En help je medemens, dien je medemens. Dat is het.
Nice. En geduld, wat ik ervan begrijp, is dat sabar in het...
Sabar.
Ja, hè? Maar sabar. Dat is dan een soort, wat voor mij voelt het als een wat iets diepere betekenis van Nederlandse geduld.
Ja, het is natuurlijk, aan de buitenkant zie je het woord sabar, geduld. Ja. Maar het is ook, aan de innerlijke kant is het ook van, ja, wat er ook gebeurt, blijf altijd rustig.
Ja.
En dat gaat natuurlijk veel dieper dan alleen maar de buitenkant. Want soms moet je inderdaad op je lippen bijten of... Ja. Oké.
Okay. Die momenten kennen.
Tel niet alleen tot 10, als het komt tot 100.
Ja. Ah, kijk. Nou, die nemen we mee. Dat is dus wel een beetje een teken van vandaag. Want ik moest ook aardig geduldig zijn om hier te komen.
Oké.
Okay. Toen heb ik ook aardig tot 10 zitten tellen. Dank u wel. Kom straks bij je terug. Ja, we hebben nog een gast. En ik ga dezelfde vraag aan jou stellen, Malessi.
Ja. Wie ben ik? Ik ben Malessi Kisaro Latumahina. Ik ben 39 jaar, volgende maand 40. Ik woon hier in Amsterdam. Ik woon samen en ik heb een dochter van 11 jaar die volgend jaar naar de middelbare school gaat.
Spannend.
Spannend, ja. Nu veel open dagen bezoeken. Ik denk dat ik... ik ben kinderwerker. Ik werk in Amsterdam-Noord. Ik ben een dromer. Ik droom van jongs af aan en ik schrijf ook van kleins af aan heb ik altijd al mijn dromen opgeschreven. En ik noem mezelf klantservice medewerker van de Alvoerse Galactische Alliantie. Ik doe spoken word en ik schrijf graag gedichten. Ja.
Ja, daar krijg je natuurlijk gelijk 100.000 vragen bij met zo'n introductie. Ja. Maar die komen straks allemaal aan bod. Ja. Hey, en jouw vader en je moeder?
Oh ja, mijn vader is Evert Latumahina. Mijn moeder is Yvonne Patiasina. Zijn allebei hier in Nederland geboren. En ja, ze hebben me opgebracht in Ede. Oh ja, ik ben de familie van Oussi Marga. Ja. Mijn vader is... mijn oma, dus de moeder van mijn vader is oma Au. Zij is van Sahuleka. En haar broer is ook de opa van Oussi Marga.
Kijk.
Ja.
Dat is altijd een connectie.
Connectie, ja. Ja, zeker.
Mooi.
Ja.
En heb je nog een kerkje ergens?
Nee, ik kerk eigenlijk al heel lang niet meer. Ik ben wel denk ik op een andere manier altijd met kerk bezig. Of een andere vorm van spiritualiteit. En zoals George ook zei. Ik ga wel naar, als er iemand is overleden of zo. Dan kom ik altijd wel gewoon weer in de kerk. Ja.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook, hè, zo proberen dat bij Appie Ingiel ook. Een kerk is niet per se de giem of een gebouw of de katholieke kerk of een moskee. Maar veel meer, hoe geef jij handen en voeten aan iets spiritueels. Dus daar gaan we straks ook graag meer over horen. Je woont in Amsterdam?
Ja.
Bevalt het?
Ja, jawel. Steeds minder wel hoor.
Ja.
Ja. Dan denk ik wel steeds meer terug aan Ede, waar ik gewoond heb. Of Lunteren, waar ik vroeger veel kwam. Het is veel rustiger.
En hoe vindt je dochter dat? Of heeft ze datzelfde?
Nee, zij zou het heel fijn vinden om naar een rustig dorpje te gaan. Ja.
Nou, dus wie weet.
Ja, dus wie weet over een paar jaar. Maar ik ben net verhuisd, dus ik ga niet nu gelijk weer verhuizen. Dus,
dat snap ik. Hey, en kindwerker in Amsterdam-Noord? Kun je daar wat meer over vertellen?
Ik organiseer voor kinderen in buurten die ze, hoe zou je dat zeggen, aandachtswijken noemen. Mm-hmm. Activiteiten, zodat ze na school kunnen spelen. En eigenlijk in buurthuizen, zeg maar, ben ik dan bezig in de middag met kinderen. En wat ik heel leuk vind aan dat werk is dat ik heel veel dingen herken van stichting, van de Moeilijkse Stichting in bijvoorbeeld Lunteren of Culemborg, waar ik veel kwam. En dat ik daar ook gewoon soms met activiteiten meedeed. En dat heeft altijd wel bij me, altijd bijgebleven. Ja, gewoon. Ja. En dat vind ik dan leuk dat ik dit op een andere manier in Amsterdam, in buurthuizen, dan ook weer terug mag doen.
Ja, ik kan me voorstellen. En wat denk je dat dan het belangrijkste is voor die kinderen? Wat hebben zij het meest nodig? Wat kan je ze bieden?
Ja, een plekje waar ze zich thuis kunnen voelen. Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Amsterdam-Noord en de buurt waar ik werk, de Kleine Wereld, is denk ik een van de armste buurten van Amsterdam. Ja, er zijn veel gezinnen met, of veel families met, ja, complexe problematiek. Dus niet alleen een schuld, maar ook gewoon heel veel andere dingen. En dan is een plekje waar ze zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, veilig kunnen zijn. Ja, is gewoon heel belangrijk.
Ja, ja, lijkt me mooi en dankbaar werk.
Ja, dat is het zeker. Ja. Soms een beetje vermoeiend, maar ja, dat heb je met kinderen. Maar ik heb vroeger ook op kantoren gewerkt. En dan werk je met volwassen mensen. En dat is nog meer hoofdpijn dan met kinderen. Ja. Dus het is wel...
Ja. Dat herken ik dan ook wel weer.
Ja. Ja, precies.
Ja, mooi. Ik heb een tijdje bij via de Rabobank bij Amsterdam-Noord wat projecten mogen doen.
Oh ja.
En ja, heel mooi om daar een soort bijdrage aan te kunnen leveren. Ook wel heel confronterend hoe gezinnen moeten rondkomen, moeten leven. Ja. En dat het in Nederland bestaat. Ik was daar echt wel van geschrokken. Ik neem het ook altijd mee naar mijn kinderen. En ook, ja, het is niet vanzelfsprekend dat je het
precies
goed hebt.
Ja.
Mensen kunnen er vaak niks aan doen. Ik weet nog één verhaal was van een jonge moeder. Die had, ik denk, 4 of 5 kinderen. En die moest elke dag zelf rondkomen. Of had maar 1 komkommer. En dat was haar eten.
Zo.
En dat... Ja, dat laat je niet los of zo. En ja, je weet ook niet zo goed hoe je dan moet helpen. Want ja, er zijn heel veel instanties mee bezig. Maar de situatie wordt niet beter. Dus, dan heb je je moeder als volwassen. Maar al die kinderen lopen daar omheen. En ik vond het erg hartverscheurend.
Ja, ja, ja. Dat kan ik me voorstellen.
Hoe ga jij er dan mee om? Want dat soort situaties zie je ook. En dan...
Ja, alleen nu we zien wel... Of ja, in ieder geval in Amsterdam-Noord wordt er heel hard gewerkt om al die instanties die er in ieder geval mee bezig zijn, om samen te werken en één lijn uit te dragen, zeg maar. Ja. Zodat de hulp wel sneller kan komen.
Ja, al goed.
Maar ik sta niet zo dichtbij. Ik kom niet achter de voordeur, zeg maar. Dus ik kan ook niet echt precies zien wat er gebeurt. Alleen ik krijg heel veel signalen.
Ja.
En daar proberen we wel wat mee te doen.
Ja.
Ja.
Klinkt als ze alweer een stuk beter. Het is mooi als ze gaan samenwerken. En dat geld wat er ook is, wel beschikbaar stellen.
Ja, precies. Ja.
Mooi, dank je. Nou ja, oom George, bij uw inleiding dacht ik... slaapt u ook met de gitaar? Of ik ga je microfoon iets dichterbij zetten.
Oh, sorry. Nee. Vroeger misschien, maar nou heb ik een aparte kamer voor de gitaar. Laat ik het zo zeggen. Ja...
Maar u bent echt, dat uw leven is natuurlijk een en al gitaar spelen. Of ziet u dat anders?
Nou nee, dat is het. Ik door de week geef ik muziekles op de muziekschool in Groningen en Haren, zeg maar. En vanuit de muziekschool zelf gaan wij ook naar de basisscholen toe. Dus ik ben ook actief op de basisschool, klas, groep 5, 6, 7, 8. Dus kinderen. En die komen ook naar de muziekschool toe. Om daar weer vervolgcursussen te volgen. Dus je ziet ze wekelijks een heleboel kinderen voorbij komen. Los van de zittende leerlingen op de muziekschool zelf. Op je leerlingbestand. Dus dat is van maandag tot en met donderdag, vrijdag soms. En tussendoor dan ben ik aan het repeteren met de big band waar ik in speel. Of met de jazzcombo's. Ik doe alleen maar dat. En daar ben ik heel dankbaar voor, want... Wat weer nog meer.
Ja, je zou maar zo kunnen spelen. Prachtig.
Ja, 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 ja.
En is dat dan ook, ja, met paplepel zegt ze dan in het Nederlands. Hoe ging dat dan? Was een klein jongetje en dan al de gitaar? Of,
Het begon eigenlijk in Schattenberg. Daar ben ik als kind opgegroeid tot mijn 4e. En mijn neef, Adrie, was de eerste die mijn gitaar liet zien. En de andere neven... Johnny en Noes, Manasse, die kwamen dan ook daar spelen. En dus ik pikte dat op. Maar goed, ik was nog te klein en nog te jong. Dus ik zag alleen maar de gitaar. En ik dacht van, wauw, mooi. En later verhuisden we naar Assen. Maar daar hebben we dus de hele tijd niks gedaan. Dat was een heel andere periode. Totdat we dus naar Hoogkerk verhuisden. En daar kwam ik mijn familie weer tegen. Ook familie Manasse, familie Halatou. Mijn neven. En die hadden gitaren. Dus... Ja, dan kom je dat tegen. En mijn oudere broer Willem, die leerde mij al doen. Dus ook een van de eerste akkoorden, C, F, G. Ik vertel het net aan Marlissie.
Ik wil er ook op spelen. Is leuk, dat zien de mensen natuurlijk niet.
Nee, maar
praat ja, die gitaar, met de gitaar. Ja.
Maar dus, het is eigenlijk vanuit die momenten is het gekomen dat ik dus de gitaar leerde kennen.
Ja.
En goed, je groeit op in de wijk, in Hoogkerk. En veel jongens speelden daar ook gitaar. Dus je beïnvloedt elkaar over en weer. Ik had een buurjongen, Piet Gaspers. Hij is helaas al overleden. Maar hij was dus de eerste Molukker die ik kende die naar het conservatorium ging.
Ah.
Hij studeerde klassiek en later is hij naar Rotterdam gegaan om daar verder te studeren. En van hem heb ik ook dus ook veel bagage meegekregen. En door middel van gesprekken, spelen, laten zien hoe het moet en hoe het werkt. Ben ik dus eigenlijk wat dieper in verzeild geraakt in het gitaarspelen en de theorie eromheen. Want ik wist dat het bestond. De meeste jongens in de wijk die pakken de gitaar en die spelen.
Op gevoel.
Ja, en je laat ze het een keer zien of ze zien het een keer en ze kunnen het.
Ja.
Dus mijn ervaring als docent is ook dan ook dat ik eigenlijk heel weinig Molukse studenten heb gehad. Omdat iedereen al kon spelen. Dus ja, wat moet je dus nog meer leren? Dan kom je eigenlijk een trapje verder in de theorie eromheen. Ja. En dat was weer een ander verhaal. Dan haakten ze af. Maar spelen konden ze al. Dus dat was eigenlijk ook niet echt een probleem. Met theorie was het ook niet echt nodig. Tenzij ze verder willen natuurlijk. Maar zo ben ik dus eigenlijk ingeraakt via mijn neven, de jongens in de wijk, over en weer. En dan ga je spelen, dan leer je veel meer mensen kennen. En je komt in bandjes terecht. En zo krijg je ongewild of ongemerkt een netwerk van muzikanten en mensen die je kent. En zo breidt het zich uit als een invloed. En dat is nog steeds zo gebleven. Ik ben nog steeds aan het spelen, ook nog steeds.
Ja, mooi. Maar ook uw hele familie is muzikaal. Dus het is toch ook wel iets in de genen. Dat kan niet anders.
Ja, ik kan dat niet verklaren, want het is zo gegroeid. Want ik speelde gitaar, mijn broertje speelde gitaar en bas en drum. En één speelt saxofoon. En mijn oudste broer, die is vroeger drummer geweest in de drumband Fajar in Assen. Dat was de eerste Molukse drum van varen, zeg maar, in Nederland. En dus de muziek is altijd wel aanwezig geweest. En mijn moeder draaide altijd muziek. Dus in mijn eerste kennismaking met... Mijn eerste kennismaking met... muziek was dus eigenlijk ook de muziek van Ming Luhulima en Joseph Vretes en Rudy Verrata. En dat inspireerde mij om die harmonieën te ontdekken in die liedjes Lagu Lagu. Ja. Lagu Lagu was mijn eerste inspiratie.
Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar de live muziek.
Ja.
Ja. Wat gaat u voor ons spelen?
Oh, moet ik nu al spelen? Okay.
Ja, okay. Graag. Maar ik wil even horen, welk liedje gaat u voor ons spelen en waarom deze?
Nou, omdat Lagu Lagu altijd een van mijn grootste inspiraties is geweest, heb ik bedacht, dan laat ik vanavond Bitter Balayer Jou spelen.
Oké, nou pak de zakdoekjes erbij.
Ja, nou, je moet rustig gaan hoor, ik valt wel mee. Ik doe even mijn koptelefoon af.
Zeker.
Oké.
Neemt u tijd?
Ja.
Ja, het is een van de liedjes die ik ook meekreeg van begin af aan. Ja hoor, neemt u tijd. Kijk, daar komt
Ik zal proberen zo voor de vuistig een beetje te spelen.
Maar goed, u mag zelf. Ik zeg nu niks meer. U kan nu gang.
Ik heb het zo dadelijk bewerkt dat hier en daar het akkoord een beetje droevig is. Omdat je blaaiert jou, weet je wel. Weemoedig. Maar ik hoor weer terug te keren in het vrolijke. Thank you.
Mooi hoor, ja. Applaus hier. Dank word er helemaal stil van. Prachtig. Ja.
Ja. Wat moet ik nog zeggen?
Ja, niks.
Niks. Zeg maar nee, niks meer. Hoor.
Ik ga er wel eens zien. Wij gaan er even naar genieten. Ja, Lagu Lagu. Wat, zing je het wel eens? Ben je daarmee opgegroeid?
Ja, natuurlijk ben ik ermee opgegroeid. Ja. Vooral op feestjes of in de auto nog cassettebandjes van Foco en zo. Dus ja, dat zijn wel mijn
klanten. Cassettebandjes, ik moet nog uitleggen thuis.
Ja, precies. Zo oud, ja. Nee, ja, tuurlijk, ja.
Ja. En draai je het nu ook nog wel eens?
Ja, vooral als ik een beetje in zo'n weemoedige sfeer zit of zo. Dan, dat is vaak een beetje bluesig-achtig, hè? Een beetje zo.
Ja, dat is heel erg.
Ja.
En Lagu is onze moeilijkste blues, hè?
Ja, precies.
Ja.
En dan wil ik er wel graag naar luisteren, ja.
Ja, mooi, ja. Lagu Lagu is de moeilijkste blues. Ja.
Ja.
Dat heb ik nog niet gezien. Nice. Ja, en jij vertelde in je intro nog wel het een en ander. Je zei van, nou, niet echt een kerk, maar wel een bepaalde spirituele manier van het leven staan. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja. Nou ja, zoals ik ook eerder zei, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een dromer ben.
Ja.
Dus ook gewoon in mijn slaap, zeg maar, dromen en daar heel veel symboliek in terugkrijgen of boodschappen in meekrijgen. En daarin ook, daar ben ik veel mee bezig geweest in mijn jeugd. Veel opgeschreven, dus ik heb daar best wel veel ervaring mee. En dat heeft heel veel met de perceptie te maken, zeg maar. En vanuit daaruit ben ik ook gaan schrijven, gedichten gaan schrijven. En die gaan vaak ook wel over dromen of over dingen die we zien. En of dingen die we ervaren. En daarin probeer ik ook dingen aan te stippen of aan te wijzen van hey, dit gebeurt of hey, daar ligt pijn. Maar niet met dromen zijn vaak een beetje dof of zijn zacht, zeg maar. En dat kan je dan ook in gedichten laten zien van hey, zijn als moeilijkers niet netjes behandeld door Nederland bijvoorbeeld. En donkere paadjes geweest, maar we kunnen daar wel op een zachte manier naar kijken. En dat is wel, als je dan hebt over spiritualiteit, waar ik altijd wel teruggrijp, zeg maar. Waar komen die dromen vandaan, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat ze er bestaan. En dat ze mij een bepaalde informatie geven of inzichten geven. En dat beschouw ik wel als spiritueel. Ja.
Ja. Het klinkt ook een beetje als een soort gave. Want ja, je kan er ook niks mee doen, zeg maar. Je kan er ook denken, ja, ik droom en ik laat het voor wat het is.
Ja, dat hoor ik vaker. Alleen wat ik denk is dat, ja, het zal, niet iedereen kan het, maar ik denk dat veel meer mensen het kunnen, het dromen. Als we klein zijn, en ik denk vooral specifiek bij moeilijkers. Want als je geboren wordt, dan ben je nog heel erg ontvankelijk voor van alles, voor het spirituele. En dan als je dan later wat groter bent en je zegt, hey, ik heb dit gedroomd, dan zegt iemand, ja, dromen bestaan niet. En daar worden dingen al heel erg ingeperkt, zeg maar.
Ja.
En bij ons thuis aan tafel werd er gewoon wel in de ochtend bij het ontbijt wel gezegd, hey, hebben we nog gedroomd? Of ja, dan speelt het en dan krijgt het een serieuze plek. En dan kan het ook groeien, zeg maar.
Ja.
Mooie
manier om dat ook zo blijvend te doen met elkaar.
Ja.
Ja,
ja, en ik denk, we hebben het, ja, je ziet zeg maar binnen de generatie, of in de huidige Molukse bewegingen, zeg maar, heel veel over decolonisatie. En ik denk dat dromen weer terug moeten komen binnen het Moluks zijn, zeg maar, binnen de identiteit.
Of het bespreekbaar maken.
Het bespreekbaar maken.
Ja.
Want ik denk dat het een manier van kijken is naar realiteit. Waardoor je andere inzichten kunt hebben, zeg maar.
Ja, en kun je dat, want bespreekbaar maken is één, kan je het ook nog soort van aanzetten bij jezelf? Dat je daar, ja, dat je dromen krijgt. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar is er nog iets, moet je bijvoorbeeld heel zen zijn of juist heel druk? Ja. Of kan je?
Je kunt er wel oefenen. Ja, zen zijn is, of een mindset of of als je voordat je naar bed gaat, gewoon heel erg bij stilstaan. Dat kan helpen. Maar het helpt. Ik denk dat de meest makkelijkste technieken ervoor is om als je wakker wordt, op te schrijven wat je gedroomd hebt. Het maakt dan niet uit of het heel veel is, maar gewoon beginnen met, oh, ik droomde over een microfoon. En dan schrijf je dat op. En dan later zie je dat je dan steeds meer ziet in de dromen, steeds meer onthoudt. Als je dat, ja, als je dat,
ja,
zo
als je
traint.
Jezelf een beetje traint inderdaad.
Ja.
Oh, wat goed, ja. Interessant, want misschien is de valk al, ik wil daar bijvoorbeeld dan ook gelijk betekenis aan geven. En ik denk, oh, gitaar kan ik straks net zo goed spelen als zo'n Sjors. Ik denk het niet. Maar is dat ook de kunst om er niet tegelijk iets van te vinden, maar dat ook een beetje tot je te laten komen?
Ja, kijk, iedereen leert op zijn eigen manier. En ik denk dat je gewoon vooral moet ontdekken voor jezelf wat voor jou de patronen zijn. Of de symbolen zijn van dromen. Of misschien wel binnen je familie. Zijn er soms ook aantal tekens die binnen een familieclan terugkomen. En die bepaalde betekenissen hebben. Dus die kun je ook gaan vragen.
Ja.
Of vragen binnen de familie. Ja.
Dus zo je kennis verrijken waarschijnlijk.
Zo je kennis verrijken, ja.
Nou ja, ik denk. Voor mij is het geen onbekend gegeven. Want zo ervaar ik het ook. Je droomt. Mensen dromen. Of je het wilt of niet, je droomt. Maar als je erop voor staat om het op te schrijven en te noteren, dan krijg je inderdaad ook een patroon van herkenning. Weet je, van, oh ja, ik heb vandaag ook weer gedroomd. Weet je? En soms schrijf je niet op, maar het komt wel vaker voor dan je zou denken.
Precies. Ja,
ja, en het moet eigenlijk normaal zijn om erover te praten. Want dus wat jij vertelt aan tafel, dat deden wij ook met mijn ouders en familie. Oh, ik heb dit gedroomd, ik heb dat gedroomd. En daar hoef je geen betekenis aan te geven. Maar je kunt het wel uiten van, nou, ik heb dat gedroomd. En ja, dan is het ook normaal dat het niet wordt ingeperkt van, ah, je moet stil zijn. Maar dat leren we juist buitenshuis.
Ja.
Dan kom je op school, op het werk, kom je in de maatschappij. Dan denk je, ja, dromen bestaan niet of dromen zijn bedrog. Maar voor ons is het eigenlijk normaal om erover te praten. Tenminste, in mijn beleving.
Ja,
wat
ja,
jij ook beleeft.
Ja,
jij
zeker.
Ook hebt.
Ja.
Ja. Wat mooi. Ja, en ik denk dat het een verrijking kan zijn, ook als je opgroeit.
Ja. Ja.
Zeker in, nou ja, als je trauma's te verwerken hebt of...
Ja.
Zeker als jongeren op zoek zijn naar hun identiteit.
Ja.
Mooi. En gaat dat met muziek compenseren dan ook zo? Of is dat een heel ander verhaal?
Nou, soms in wakere toestand, dan heb ik, denk ik, vind ik dan zelf, wauw, een geweldig idee. En dan kom ik thuis, hoe was het ook alweer? Weet je wel, dan ben je het even kwijt. Dus wat ik dus doe, is dat ik dan pak ik mijn telefoon, dan ga ik het melodietje of het ritme of de cue of iets wat ik heb bedacht, dat ga ik dan inzingen. Of ritmisch, weet je, dat zo doe ik dan. En dan heb ik een idee van, oh ja, daar ging het over. En dan kan ik dat later uitwerken of zo. Ja, dat doe ik dan. En soms, ik droom eigenlijk weinig over muziek, want dat doe ik de hele dag al. En dan als ik dan achter de computer...
Ook nog dromen, dan wordt
ja, ja, nou, ik zou het ook niet erg vinden hoor. Nee, maar ik zou het niet erg vinden. Maar en wat ik wel doe is dat ik dus als spelende opeens op dingen kom, denk ik, oh ja, dan moet ik even onthouden. En dan kan ik het ook even opnemen. Dus het werkt eigenlijk wel heel, ja, heel, heel simpel voor mij. Ik speel het gewoon, ik ben gewoon aan het pielen, zeg maar. En dan krijg ik een idee en dan kan ik het snel opnemen als het de gelegenheid zich voordoet. Maar soms dan inderdaad, dan heb je een soort droom van, oh wauw, nou heb ik wat. En dan kom je thuis en ben je het kwijt. En dan heb je het even niet opgeslagen.
Dus de kunst is wel als er een soort van ingeving komt.
Ja,
of die
ja,
nou muzikaal is.
En de ingeving laat zich niet, komt zich niet aan. Die zegt
nee,
niet van,
die...
let op, er komt nu een ingeving.
Ja, ja, gaat er precies voor zitten.
Weet je, nee, dat, zo gaat dat niet. Het is gewoon pas boom, oh jee.
Ja,
dus
precies.
Dus onthouden.
Ja, mooi. En we hadden natuurlijk aan u de tune gevraagd van
ja,
Ingeel. Die heeft u voor ons gemaakt.
Ja.
Maar ja, komt er dan ook zo'n ingeving? Of?
Ja en nee. Toen ik maar mij vroeg van, ik wil die een tune maken. Ik zei, oké, en waar gaat het over? Nou, het gaat op Ingeel. En ja, dan ga je bij jezelf te raden. Oké, wat voel ik hierbij? En, wat roept het bij mij op? En dan denk ik terug aan vroeger. We hadden met een familiebandje. Dat bandje heette Mai Lau Eko. Bas Abhei. Dat betekent eigenlijk heel simpel, kom, laat ons verzamelen, laten we bij elkaar komen.
Ah.
Ik dacht van ja, als zondag de kerkklok klinkt, dan is het de stem van God, zeg maar, kom naar mij. Dus ik denk, nou, het moet daarop slaan, Milo Eko. Dus en ik dacht, laat ik het niet te moeilijk maken, Marie Katonkumpo. Weet je wel? En maar goed, ik moest er natuurlijk wel een thema bij hebben en een melodie en een harmonie. En zo is het liedje trapsgewijs ontstaan. Ik is het idee van Marc ten Koempoel en dat moet ik vertalen naar een tune, een melodie en een harmonie. En zo is het gegroeid, zo is het ontstaan.
Nou ja, wij zijn er heel blij mee.
Ja, dus ik begon met En toen dacht ik, ja, en nu? Dus ja, dan ga je een beetje stoeien. Dan heb ik een melodie en een harmonie. En dan kan ik het harmoniseren. En dan krijg je een verhaaltje. En toen heb ik dat in mijn software opgenomen. En een stukje bij een beetje hier en daar wat bijgeschaafd. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf nog niet helemaal tevreden. Maar,
dat is een goede muzikant, is dat nooit.
Je bent altijd aan het zoeken naar de
perfecte
zijn. De perfectie. Maar goed, ik heb geleerd dat het bestaat niet. Je moet het zo goed mogelijk doen en that's it.
Ja, nou,
volgende
mooi.
Keer weer.
Wij houden je in de gaten. Ja, maar Lezen, jij doet spoken word ook.
Ja.
Het is ook een heel creatief proces, lijkt mij.
Ja.
Hoe werkt dat? Hoe kom je tot een gedicht? Nou, je vertelde net al over dromen, maar ja.
Ja, zoals wat u vertelt, omschrijft, zo komt het ook. Hè? Zo'n ingeving krijg je dan. Of ik krijg dan een ingeving, of soms is dat via een droom. Of gewoon als ik aan de dag dromen ben op straat of zo. Of als iemand... het kan ook met een mooi woord beginnen. Als iemand in één keer een mooi woord gebruikt. Begint er ook al... Ja, begint er wat te leven. Krijg ik wat beelden bij.
Een soort trigger.
Ja, een soort trigger. En dan ga je daar zo mee verder. Ik heb echt... Ik weet niet... duizenden klatjes met zinnetjes of woordjes. En dan soms kijk ik er terug. Denk ik, hey, wat heb ik hier allemaal gedaan? Dat is allemaal onzin, onzin, onzin. En dan zie ik iets en denk ik, daar kan ik weer even mee verder of zo. Ja. Of soms komt het in één keer eruit. Ja, dat is maar net hoe ik erin zit.
Ja, maar wel mooi dat het dus vaak wel begint met een soort van ingeving of gevoel. Ja. Dat opschrijven, bij je houden en dan gaandeweg zo een creatief proces komen.
Het is eigenlijk altijd de eerste stap. Dus de reis die je maakt, die begint altijd met een eerste stap. En dat is vaak een ingeving of een trigger of een droom of iemand zegt iets. En dat...
Ja.
Dan doe je iets mee.
Ja.
Of je maakt iets mee,
ja.
Ja.
Mooi. Nou, jij hebt ook iets voorbereid.
Ja.
We zouden graag jouw spoken word horen. Okay. Wil je er nog iets over toelichten? Of zeg ik ga gewoon beginnen?
Ten eerste, hoeveel tijd heb ik hiervoor? Hoeveel minuutjes? Want ik heb misschien een beetje te veel.
Nou, hoeveel tijd heb je voorbereid?
Ik heb heel veel tekst gepakt, maar... Nou ja,
ik zou zeggen, doe het lekker op je gevoel. Wij zitten er klaar voor.
Ja. En of ik er wat over wil zeggen, het gaat, ik heb een aantal gedichten gewoon aan elkaar, die ga ik gewoon aan elkaar voordragen. Ja. Dus ik ga niet stoppen of zo. En het gaat over dromen, maar het gaat ook over onderdrukking die moeilijkers hebben meegemaakt. Over de toekomst. Ja, zo eigenlijk.
Ik zou zeggen... Ga je gang.
Okay.
En oom George die gaat op de achtergrond melodieën.
Goed. Okay. Yes?
Ja.
Woorden zijn net zoals dromen te vinden in het donker. Dromen zijn net als zoals het licht te vinden in het donker. De dwalende demagoog droomt dichterlijke druipsels... Door de drangen, doch daadloze, doorgespoten, doorgeslagen, dwaze, dode dichters. Desalniettemin, dweilende, dorstige dwangarbeiders, daarbij doemelijk droef, de druppelende druipsels definitief droog. De deerlijke denkwijzes, die drastisch door de dromen drijven, draven doorgaans dwars door de duchtige, dweepzuchtige, denkbeeldig doemdenken. Dromerige, donkere dagen. Ze kijkt me aan, neemt een ademhaling en zucht. Alleen een zucht, een hele diepe zucht. Een zucht uit de hemel, laat de struik fluweel zwingen. Het blad lichtjes knisperen. Dim het licht, zodat het donker naar de nacht kan dansen. Door de bladeren van de struik kan schijnen. Langs het raam de woonkamer kan binnenglijden. Over de vloer de kamerplanten. De vijf brandende theelichtjes. Dwarrelend daalt het donker diep. Diep voorbij de percepties van de dag. Richting onze navel. Naar het universum. Een droom waar wij doezelend wachten. Mag ik mijn zorgen achterlaten? Mama, achter de rand van het bos, ver en veilig, achter de machtige, volgroeide, stekelende braamstruiken. Voor elke zorg pluk ik een zoete, zwarte, zachte braam. Krachtige brandstof voor mijn ziel. Ik wacht moedeloos alleen. Voor elke zorg gooi ik een zware, zieloze steen in de lente van Odyssee, onbekommerd van alle ruis. En alle stenen zweven met de zon mee. Terug naar het bos, de bramen en de dromen. Terug naar de herinneringen aan de Arafurazee. Terug naar de geuren, golven en winden, de eilanden, onze dorpen. Terug. In de wachtkamer zijn vijf lege stoelen. Een vrouw, de geest van mijn buurman, ruimteschip Nunosaku 3579, mijn oma en ik. We wachten tot onze naam wordt geroepen. De rokerstoel is van oma. Zij is dood. De lippenstift diep rood is van mama. Ook zij is dood. Kom jij ook? Samen met mij verdwalen, dralen tussen deze woorden verdwaald en wegbanen. Als je mij zoekt, dan kan je mij vinden, verdwaald. Tussen al deze woorden. Ergens vanaf het eerste woord tot de laatste woorden van deze voordracht. Verdwaald, als een zachte, doffe droom. In de tussenruimtes en witte stiltes van dit gedicht. Kom jij ook? Samen met mij verdwalen, dwalen in de wolken, verdwaald op de oceanen die jouw golven, die met haar golven onze stranden bedolven. Als je mij zoekt, dan kan je mij vinden, verdwaald, maar wakker in het bos der geesten. Als je mij zoekt, dan kan je mij vinden, verdwaald, maar wakker in de ruimte aan boord van Nunosaku 3579. Als je mij zoekt, dan kan je mij vinden, hier in de studio. In Pakhuis te zwijgen, om samen te dralen, te dwalen, om samen te verdwalen over onverlichte paden. Dank jullie wel.
Nou, dankjewel. Ik zat er helemaal in. Een soort trance. Prachtig.
Dank voor de muziek.
Graag gedaan.
Ja, mooi zo. Met de muziek erbij ook, hè? Ja. Wie weet, een nieuwe combi, hè? Ja, mooi. Jouw stem is heel fijn, waardoor je een soort van...
Ah, dankjewel.
Ja, ik denk als je een soort podcast van een uur hebt, dan kom ik helemaal tot rust. Ja, mooi. En nou, moeten we toch even over die intergalactische... Hoe noem je het nou? Want ik zeg het vast.
De Afoerse Galactische Alliantie. Ja.
Nou, vertel, want ik heb er geen beeld bij, maar ik ben wel heel nieuwsgierig.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee.
Ja, nou kijk, zoals ik net zei, ik schrijf al heel lang gedichten en op een gegeven moment... ging steeds weer wat schrijven over ruimteschepen. En eigenlijk mijn eigen lichaam zien als een ruimteschip. Zo in deze hele grote universum. Waar we eigenlijk op een kleine stukje aarde rondbewegen. En veel jonge Molukkers en Molukkers van mijn generatie zijn ook bezig met decolonisatie. En kijken naar de geschiedenis. En een klein stukje naar de toekomst. En op een gegeven moment dacht ik van... Hey, dat is allemaal goed, die beweging. Maar wat als we die lijn verder trekken? Dus stel voor over 500 jaar, dan zijn we er nog steeds. Maar wie zijn we dan? En toen dacht ik in één keer van, je kunt daar hele mooie verhalen over maken. Dus bijvoorbeeld de Alfoerse Galactische Alliantie is dan gewoon een hele grote vloot van Alfoerse volkeren die door de ruimte zweven en over de wereld heen gaan. En dan kun je dan, de tweede vraag die ik dan gelijk kreeg was van oké, maar hoe gaan we dan met dat universum om? Gaan wij er zo om zoals het Westen doet en de halve wereld kapot maakt en olie haalt en als ze geen olie krijgen dan bommen sturen? Of gaan wij balans brengen in het universum? Gaan wij ervoor zorgen dat iedereen het goed heeft? Waar dan ook in het universum, zeg maar. Ja. Dus je kan daarmee mooi, heel erg je realiteit bepalen, zeg maar. Of, ja. En andere, met andere machtsstructuren spelen. Dus ja, stel voor, we hebben over 500 jaar alle macht van de hele wereld. Ja, wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dan om met de kennis die we hebben? En dan kun je ook weer teruggaan van, maar wat hebben we dan in de basis? We hebben gezegd, dus zoals Alegrasa, Bitterrasa, lijn, zij en lijn. Nou, en als je die principes meeneemt naar over de toekomst 500 jaar, dan kom je eigenlijk uit dat we dan gaan zorgen voor iedereen om ons heen.
Ja.
Ja.
Prachtig. Vraagt wel wat sabbar.
Ja, ja.
500 jaar is nog een eind. Ik vind het wel mooi dat je eigenlijk uitnodigt om ver over de grenzen van 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar, over generaties heen.
Precies, want anders ga je zeg maar bijvoorbeeld over politiek. Moet Moluko onafhankelijk worden of niet onafhankelijk worden? Mm-mm. Dan kun je daar een hele discussie over gaan voeren. Maar dit gaat dan even boven de discussie van hey, wat als wij in een andere positie zouden zijn? Hoe zouden we dan leven en ademen en doen? Want dat kan je ook een stukje vrijheid geven. Omdat als wij de macht hebben, dan kunnen we zelf bepalen wat we doen en als we vrij zijn. Maar dat hebben we heel lang niet gehad. Ten tijde van de Nederlandse overheersing niet. Nu heb je Indonesië, zeg maar. Dus zijn altijd, vallen we ergens onder, zeg maar. En dat doet wat met je geest en met je brein.
Ja, met je denkstructuur en wat je doorgeeft. Precies. En zeker.
En dit kan een middel zijn om daar even zo vrij van te komen en daar kunst over te maken, verhalen over te schrijven. Ja.
Mooi. Je zet synapsen aan op deze manier. En dat zijn, als je dus iets nieuws hoort en je hersenen kennen dat nog niet, dan gaan ze een nieuw baantje maken.
Ja.
Buiten je, zeg maar, dus daar moest ik aan denken. Dat ik, er is zo'n vraag roept op van bloem, 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 bloem.
Buiten de gebaande wegen.
Offshore, als je dat zo hoort, wat denkt u dan?
Nou, dit is wat je nu omschrijft, is hypothetisch. Of is het voor jou ook een science fiction gegeven, denk je?
Nou, ja, zeg maar, het is een middel om andere voorstellingen te maken.
Om tot nieuwe inzichten te komen.
Om tot nieuwe inzichten te komen.
Ja, inderdaad, in plaats van even buiten het hokje omdenken. Omdenken.
Ja.
In plaats van, we zitten nu in deze situatie van 400 jaar koloniale onderdrukking en die moeten we eruit zien te komen, maar we blijven nog steeds plakken in dezelfde patronen.
Ja.
Als we dat doorbreken, dan is dit een manier om het doorbreken, zeg maar. En vanuit een heel andere infrastructuur te bekijken.
Ja.
Wat gewoon, als?
Kun je gewoon vrij zijn om te... je kunt vrij zijn om met poppetjes te spelen van, hey.
Ja, ja.
Van, ja.
Je maakt zelf die vrijheid, neemt zelf de vrijheid om dat zelf te bepalen van, ik ga dat zo invullen.
Ja.
In plaats van dat ik me dat leiden door de dogma's of de vaststaande ideeën van, nou, je moet het zo en zo, zo moet je met elkaar omgaan.
Ja.
Terwijl dat is alle rassen, witte rassen, dat is een oeroud gegeven bij ons.
Precies.
En dat kun je altijd aan vasthouden, vind ik dan. En inderdaad, ja, over 500 jaar weet niet hoe het eruit ziet. Überhaupt, of er nog de wereld nog is, gezien de situatie nu.
Ja.
Maar. Maar je innerlijke wereld, je gedachtenwereld is vrij.
Precies.
Om dat te scheppen, zeg maar.
Ja.
Wat jij omschrijft.
Ja,
en daar kun je iets mee doen of niet. En kijk, en jij bent een van de weinigen die zich er ook over uitspreekt. En misschien is dat een eye-opener voor anderen van, oké, ik hoef niet de ruimte in te gaan, maar ik kan wel nieuwe inzichten krijgen vanuit zijn manier van benaderen van de situatie nu.
Ja.
Ja.
Mooi, dank je. Ik moet denken aan het verhaal van Jona. We hadden vrijdag jongerendienst. Proberen vanuit Gimgunu Batu te kijken hoe kunnen we, jongeren in de leeftijd vanaf zeg maar middelbare school naar jongvolwassenen ook aan te raken of een handreiking te doen naar Inspiratie vinden uit de Bijbel. En nou, dat lukt meestal niet op zondagochtend om 11 uur.
Nee.
Een paar keer geprobeerd.
Nee.
Lukt niet. Maar vrijdag hadden we onder het genot van een lekkere kopje sottosoep. En daarna lekker bij elkaar zitten in een huiselijke omgeving. Het verhaal van Jona. En eigenlijk is het mooi, want het was, daar moet ik heel erg aan denken. Het was de profeet. Die profeten kregen vroeger via dromen boodschappen door. En niet altijd de boodschappen die iemand wil horen. Want ze vertelden gewoon van ja, je moet dit gaan doen, je moet dat gaan doen. En Jona kreeg natuurlijk een opdracht die hij helemaal niet wilde uitvoeren. Het was eigenlijk een profeet die heel erg met zichzelf bezig was in eerste instantie. Maar eigenlijk ook heel menselijk was. En God was heel geduldig met hem. En hij bleef geduldig tot aan het einde toe. Dus ik dacht ja, dat is wel toepasselijk op de een of andere manier dat het hier komt. En ik vraag me nog af, hebben jullie een verhaal? Het hoeft niet per se uit de Bijbel te zijn, maar het mag ook vanuit je familie of ergens anders. Dat verhaal raakt mij altijd of dat is me bijgebleven.
Ja.
Beetje een vraag waarmee ik overval.
Ik ga op één verhaal komen, want net als de meeste Molukse families hebben we allemaal wel dingen meegemaakt over de jaren heen. Dus er zijn genoeg verhalen, maar om er eentje uit te pikken die er bovenuit steekt. Ja, godzie, zeg eens wat. De eerste keer terug naar Maluku.
Ja.
De eerste keer terug naar Maluku en dan kom je aan op Ambon. Stap je uit het vliegtuig en dan zie je al dat groen om je heen. Dat knalt gewoon in je gezicht. En dan denk je, oh. Ik sta echt met mijn mond open, zo van oké, dus dit is dus Ambon. Maar dan ga je in de auto, stap je in de auto, ga je naar Ambon, of langs de baai, zo eromheen. Toen was die brug er nog niet. En dan komen al die indrukken op je af, de geuren, de kleuren, de mensen, die kijken je aan, of die zwaaien en zo. En kom je op Ambon en dan is het hartstikke druk. En dan ga je uiteindelijk dus ontmoet je de familie. Nou. En dan zie je gewoon herkenning, dezelfde humor, dezelfde grollen en streken, dezelfde grappen, dezelfde dingetjes, manier van lopen en bewegen. En dan denk je van, wauw, ja, we zijn echt familie. En dan ga je naar Tulehu, stap je op de boot naar Seram. En dan sta je op de boot en dan ben je op Tulehu en dan doemt Seram al heel mysterieus op voor je ogen.
Hmm.
En die wolken boven de bergen. En dan, ik kan alleen maar kijken, want je kunt niks zeggen. En dan kom je aan op je dorp, Amhei, en dan zie je dus de bergen. En dan zie je dus, oké, dus dit is dus waar mijn vader altijd over had, mijn moeder, waar mijn familie het altijd over had. Van Nyong, Kolpulang, Sana, Negri, Sana, Gunungini, Gunungitu, Seram, Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut. Je kunt ze allemaal nog niet zien. Maar het idee dat je opeens daar bent, daarvoor had je alleen maar de kaart. Ambon kaart, ja. Oh ja, Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut, Seram, Buru. En nu sta je er. Dat is toch iets wat altijd
bij je blijft.
Ja.
Mooi.
Ja.
Het is gewoon uw verhaal.
Ja. En dan ja, de muziek, hè? Ja, al die liedjes. Ik denk, oh. Ja. Iedereen heeft een gitaar. Dus ik denk, oké, ik zit hier goed.
Ja, precies. Ja. Mooi, dank u. En hoe is dat voor jou?
Wat was
heb je nog eigenlijk? Een verhaal of een gebeurtenis van zegt, oh ja, die is me eigenlijk altijd wel bijgebleven.
Ja, dan moet ik aan mijn oma denken. Oma Au, Christina, zou weer lekker. En ze woonde in Lunteren, in de Molukse wijk. En ja, mijn opa heb ik nooit gekend, omdat hij vroeg is overleden. En ik logeerde vroeger altijd vaak bij mijn oma. En, en op een gegeven moment, als ik dan naar bed moest, dan ging ik eerst naar de wc. En dan kon ik zo door de deur uit het raam naar buiten kijken. En het was donker. En ik zag daar een struik staan. En dan kwam mijn oma naast me staan. En die zei toen, zie je opa staan? En ik dacht, hè? Mijn opa is al lang overleden, weet je. Dus, hoe kan die hier, wat bedoelt ze? Dus ik vroeg aan mijn oma van, ja, wat bedoelt u daarmee? Maar ze zei niks. En ze zuchtte alleen maar. Zo, en dat is ook een van die gedichten. Dan heb ik het eigenlijk daarover, over dat moment. En ja, dat heeft altijd heel lang zo met mijn perceptie gespeeld. Van, maar wat was ze dan? Hmm. En was daar opa? Of stond hij daar, zeg maar? Of maakte ze een grapje?
Ja.
Of was het even samen een moment zo? En zoiets heb ik ook met een opa van mij meegemaakt. Dat je dan iets vraagt. Dan maak je een opmerking en dan vraag je iets. En dan kreeg ik daar nooit antwoord op. En ik heb er eigenlijk later van geleerd van... Soms zijn dingen zoals ze zijn. Het maakt niet uit wat je ziet. Zoals dat soms een droom is. En ja, dat kan dan een voorspelling zijn. Of dat kan een verwerkingsdroom zijn. En de tijd bepaalt misschien wat dat betekent. En tot die tijd, zeg maar, is het gewoon wat het is. En dat heb ik heel erg geleerd uit die twee momenten.
Ja. Mooi dat je dat meegeeft. Ja.
Nou ja, ik
zet
denk
wel even tot denken.
Dat een droom soms ook een antwoord is op een vraag. Maar je herkent het pas als het daar is. Het is niet zo van, ik heb nu een vraag en morgen krijg ik een antwoord. Nee, het antwoord komt wel, maar
precies.
Heel veel later. En dan denk ik van, oh, ja. Oké.
Maar dan komt het vanzelf.
Ja.
En als je heel erg op zoek gaat naar het antwoord, dan gaat het wrijven, zeg maar.
Ja.
Ik denk
dat
het misschien zo ook met God werkt. Van als je heel erg gaat vragen, van ik wil dit.
Dan
wacht je ook maar en dan komt het niet. En terwijl als je gewoon gelooft, dan valt het kwartje valt later dan
precies.
wel of zo. Of
en het antwoord, dat komt wel, maar je moet het niet herkennen van, dit is Gods antwoord op jouw vraag.
Precies.
Maar sta je er ook voor?
Ja.
Want wat je zegt, Judith, weer wel aannemen. Want het antwoord is niet altijd wat jij jezelf wilt.
Ja. Nee, precies.
Of wat je denkt van, nou, ik krijg een prachtig antwoord.
En dus weer
en vaak wat je krijgt, komt precies weer sabber. En hetgeen wat je krijgt is vaak niet in de vorm waar je het verwacht had op het moment. Maar het is Gods tijd. En niet altijd onze tijd.
Ja.
Mooi. Jeetje, wat vliegen we door de tijd. Het is toch alweer veel te kort, hè?
Ja.
Ik wilde nog heel eventjes een beetje vooruitblikken. Want er zijn een paar mooie dingen komende tijd ook. Die wellicht tot inspiratie kunnen leiden als je daarheen gaat of als je het gaat zien. En misschien hebben jullie nog aanvullende tips, maar Palawan Maluku is een korte historische animatiefilm, zijn dat, over de Molukkers en hun strijd tegen het Nederlandse kolonialisme.
Oh ja.
Dat is volgende week zondag in de OBA, van 1 tot 5. Je kon je aanmelden via mail, misschien dat het vol is, maar ze willen vooral ophalen en feedback halen van, is dit een goede manier om die geschiedenis te vertellen? Dus voor iedereen die daar geïnteresseerd in is, kijk even of je nog kan aanmelden. En BNNVARA, die gaat... ik heb het er niet bij gezet. Ik dacht 1 of 2 februari. Excuus, maar het staat vast overal online nog. Maar wat er wordt uitgezonden is de film Pulang. En er staat bij een goed bedoelde poging om een band te verbeteren. Verbeteren neemt de vader zijn puberdochter mee naar de Molukse wijk van zijn jeugd, waar onverwerkte familiedramas hun relatie op scherp zetten. En dat is een hele mooie cast. Er zitten verschillende mensen in. Dus dat is ook een aanrader, denk ik, om te kijken. Dus zo zie je maar op meerdere manieren is er volop aandacht voor het kolonialisme, maar ook het Molukse volk en een identiteit. Mooi om dat te doen. Wij zijn laatst ook naar een mooie theatershow geweest. Ook met de kinderen en het raakt ze elke keer. Dus,
welke was dat?
Het ging over de koffer, maar ik weet even niet meer hoe die heet. Oh. Het was in Nijmegen was het.
Van
Petit Corba.
Petit Corba.
Dat was mooi. Hebben jullie nog aanvullende tips of iets waar je zegt, oh ja, dat is, komt er misschien aan, leuk feest of iets anders?
Nou, nee.
Niet
ik heb niet zo wat voor de hand liggende.
Nee. Maakt niet uit.
Afgelopen jaar heb ik 1 editie gegeven van Afoe's Futurisme.
Ja. Yeah.
En ik ben wel van plan om dit jaar te gaan doen, maar ik weet niet precies wanneer. En wat meer de verdieping in zoeken.
Ja,
dat? Ja,
nou dat horen we graag, want dan kunnen we het ook delen op de socials. Want het lijkt mij super interessant om daarheen te gaan. We gaan aan afsluiting toe, want de laatste halve minuut is... u mag alvast mee tunen op de Appie Angel. Ik zal iedereen bedanken voor het kijken. Luisteren. bedankt, het was een inspirerende uitzending met Sabar. Dromen en dan niet alleen die je hebt, maar vooral ook hoe we er over 500 jaar iets moois van kunnen maken.
Ja.
Dank jullie wel.
Ja, ook bedankt.
Dank je wel, Judith.
Ja.
Voor onze aandacht.
Jullie bedankt.
Ik heb de koptelefoon laten.